Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Schimmeloog. Mijn naam is Matteo Pajonk en samen met Joël Zeidema maken wij deze podcast. Vandaag hebben wij te gast Roosmarijn van Es. Zij is promovendus criminologie aan de Universiteit Leiden. En zij doet onderzoek naar de invloed van pro justitia rapportages op de rechtelijke beslissingen. De eerste aflevering is door veel mensen goed ontvangen. En als je hem nog niet geluisterd hebt, ga hem luisteren. Hij staat in alle podcast apps van Spotify tot aan de Apple podcast. En ga ons volgen via sociale media. Ik wens jullie veel luisterplezier.
Nou, ik ben dus Roosmarijn van Es, 25 jaar. En ik ben nu anderhalf jaar bezig met mijn promotieonderzoek hier in Leiden. Hiervoor heb ik ook nog een jaar fulltime onderwijs gegeven in Leiden. En nu dus anderhalf jaar eigenlijk het grootste gedeelte van mijn tijd doe ik onderzoek. Mm-hmm. Nog wel een beetje onderwijs, want dat is wel onderdeel ook van mijn werk. Ja, de rest van de tijd lekker met onderzoek bezig. En mijn onderzoek gaat over het gebruik van pro justitia rapportages bij rechtelijke beslissingen. En een pro justitia rapportage, dit term kennen heel veel mensen niet. Maar als ik uitleg wat het is, dan gaat er eigenlijk wel een belletje rinkelen. Ja. Dat zijn eigenlijk rapportages die worden gemaakt over sommige verdachten. Waarbij een vermoeden is dat ze psychische stoornissen, psychische problematiek hebben die een rol heeft gespeeld in het delict. En die worden dan ook opgesteld door psychologen en of psychiaters. En dat komt uiteindelijk in het dossier terecht, wat de rechter ook te zien krijgt.
Hoe ben je bij dit onderwerp gekomen?
Ja, nou, ik had de luxe dat ik zelf een onderzoeksvoorstel heb mogen schrijven. Ik heb dat is de Meijersbeurs hier op de faculteit. Dat is een open beurs waar je op kan schrijven met een eigen onderwerp. Mm-hmm. En die heb ik toen binnengehaald in 2017 alweer. En ik ben er eigenlijk op gekomen omdat ik tijdens mijn studie vooral de forensische psychiatrie kant heel erg interessant vond. Ik heb de master forensische criminologie gedaan en daar kwam dat vak ook naar boven. Nou, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Dus ik wilde daar heel graag wat mee. Maar ik wilde wel een beetje bij mijn eigen discipline blijven. Ik heb geen psychologie achtergrond. Die kant, dat is het gewoon niet geworden voor mij. Maar ik wilde wel heel graag wat doen met het onderwerp. En toen dacht ik, wat nou als ik iets kan onderzoeken wat dus wel heel criminologisch is. En ook met de kennis die ik al heb, maar wel op dat onderwerp. En toen dacht ik, er is eigenlijk in Nederland nog heel weinig bekend over hoe de rechter in zijn beslissingen die informatie gebruikt. Mm-hmm. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja. Ben ik gaan uitzoeken wat er echt nog wel empirisch gezien heel weinig over bekend is. Want het is natuurlijk eigenlijk een onderwerp wat heel erg op het snijvlak toch met het recht ligt. Dus er is wel veel juridisch en jurisprudentieonderzoek gedaan, maar eigenlijk nog niet met empirische sociaal-wetenschappelijke methoden hoe dat dan eigenlijk gebruikt wordt. Ja, en zo ben ik aan het lezen en aan het schrijven geslagen. En toen kwam dat voorstel er eigenlijk op die manier uitrollen.
Want hoe onderzoek je dit op een empirische manier?
Ik ga vooral gebruik maken van, of tenminste ben ik nu mee bezig met experimenteel onderzoek. Dat vind ik al super leuk dat dat met een criminologisch onderwerp kan. Want vaak is het natuurlijk ethisch allemaal niet te doen om experimentjes te doen. Ja. Maar het is de bedoeling dat ik verschillende vignetten maak. Dus ik ben met bezig nu om dat ook te ontwerpen. En dat ik dat dan aan rechters voor ga leggen. En dat ze op die manier eigenlijk beslissingen moeten nemen in de zaak die ik ze voorleg. Ja, dus dat wordt het grootste deel van mijn data.
Want wat is dan de probleemstelling van je onderzoek? Want wat is het probleem überhaupt?
Het punt is dat die informatie uit die pro justitia rapportages speelt eigenlijk voornamelijk een rol bij beslissingen over toerekenbaarheid. En uiteindelijk dan ook over de straftoemeting. Mm-hmm. Met name als er adviezen in die rapportage staan over bijvoorbeeld het opleggen van TBS. Want dan doet de rechter daar natuurlijk ook wat mee in de straftoemetingsbeslissing. Dus dat is de bedoeling dat het ook daarvoor gebruikt wordt. Maar we weten bijvoorbeeld in Nederland heel weinig over op welke manier die dat dan meeweegt. En omdat TBS bijvoorbeeld een maatregel is en geen straf. We kennen natuurlijk in Nederland dat het in combinatie met een straf op kan worden gelegd. En we weten eigenlijk niet zoveel over hoe dan die verhoudingen liggen. Van trekt dat dan een gevangenisstraf bijvoorbeeld omlaag op het moment dat TBS erbij komt of niet? En welke factoren spelen daar dan bij een rol? Dus dat is het ene deel van mijn onderzoek. En het andere onderdeel is dat ik eigenlijk ook wel benieuwd ben of de informatie in zo'n rapport wordt gebruikt in beslissingen waar die informatie eigenlijk volledig irrelevant is. En dan heb ik het over de bewijsbeslissing. Een rechter moet natuurlijk eerst bepalen, heeft deze verdachte het delict begaan? En dan is het natuurlijk eigenlijk volstrekt irrelevant of iemand een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat doet natuurlijk niet ter zake.
Het is meer feitelijk.
Precies. Ja. Precies. Kijk, tuurlijk, als je bij sommige delicten het opzet moet bewijzen, dan kan het zijn dat informatie over de psychische gesteldheid van iemand daarbij een rol speelt. Maar in de praktijk in Nederland komt dat eigenlijk niet voor dat het daarvoor nodig is om die informatie te hebben. Dus dan heb ik het echt vooral inderdaad op het feitelijke, heeft iemand dat delict begaan. En omdat we natuurlijk in Nederland eigenlijk al die informatie, inclusief die politie-rapportage in één dossier hebben zitten, heeft een rechter al kennis van die info voordat
naar de feitelijkheid gaat kijken.
Precies. En het is dus volstrekt irrelevant, maar ik vraag me dus af of het toch niet onbewust meespeelt als een bepaald delict past in het plaatje van de stoornis. Mm-hmm. Of dat meeweegt, dus of iemand of een rechter sneller tot een positieve bewijsbeslissing komt.
Ja.
Nou zal dat in heel veel zaken niet problematisch zijn als je het bijvoorbeeld hebt over een zaak waar heel veel bewijs is. Je hebt een bekennende verdachte, dan zal dat minder problematisch zijn. Maar je hebt natuurlijk ook wel de wat complexere zaken waarbij het bewijs een beetje half-half is. Het zou beide kanten op kunnen gaan. Stel, je hebt een verdachte die ontkent, die zegt ik heb er niks mee te maken. Mm-hmm. En als er dan toch zo'n rapportage opgemaakt waarbij een eventuele stoornis is vastgesteld, zou tenminste mijn hypothese is dat het best zou kunnen meewegen.
Dat hij eerder veroordeeld wordt dan, als er een stoornis gevonden wordt.
Ja, en er is ook wel, er is heel weinig, ook internationaal gezien, heel weinig onderzoek naar gedaan. Ja. Maar 2 jaar geleden heeft Erik Rassin van de Erasmus Universiteit een klein experimentje gedaan naar deze hypothese. Mm-hmm. En die vond echt dat het percentage veroordelingen op inderdaad in zo'n experimentele setting met zo'n vignet, dat echt significant hoger lag op het moment dat het om een verdachte ging met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
Dat echt hoger lag. En hij vond ook dat de waardering van overige bewijsmiddelen in die zaak, dat ook omhoog ging. Dus ze moesten ook een waardering geven van hoe sterk vind je dit vingerspoor als bewijsmiddel.
Ja.
En dat ging in de variant waarin er sprake was van een stoornis ook omhoog. Dus dat was voor mij wel een beetje aanleiding. Ik dacht, hey, volgens mij zit hier misschien wel wat in. Dus dat gedeelte heb ik ook meegenomen in mijn onderzoek.
Ja.
Dus ik ga eigenlijk het hele beslismodel van de rechter af.
Ga je af? Ja. Zijn gedachtegang. Ja. Hoe hij tot een beslissing komt.
Ja.
Welke afweging hij maakt.
Ja, en dan vooral dus experimenteel, omdat je dan echt het effect van die rapportage op zichzelf echt kan isoleren.
Ja. Ja.
Omdat een zaak is natuurlijk, iedere zaak is uniek, heeft allerlei kenmerken. Dus als je dat bijvoorbeeld zou willen doen aan de hand van dat je allerlei zaken gaat analyseren, kun je nooit alle storende variabelen eruit halen. En dat kun je dus met zo'n experiment wel heel mooi doen.
Maar is het ook niet zo dat rechters 9 van de 10 keer de reclassering of zo'n pro justitia rapportage gewoon meenemen en daarmee akkoord gaan? Dat ze daar nooit echt tegenin gaan, tegen dat advies? Dat is toch ook onderzoek naar gedaan, onlangs volgens mij.
Klopt.
Dat zij gewoon te weinig kennis hebben van al die facetten van de psychiatrie en stoornissen.
Ja, en aan de ene kant...
Een kennistekort eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel logisch, want daarvoor roepen ze die deskundigen ook in.
Dat is ook waar.
Hebben. Maar het is inderdaad wel zo dat je moet als rechter wel ook begrijpen wat er in zo'n, wat er in zo'n rapport staat. Om daar de juiste conclusies aan te kunnen verbinden. Dus ik denk zeker dat dat...
Maar dat doen ze ook wel, neem ik aan, toch? Mm. Anders zijn het geen... Zullen het geen rechters zijn?
Nee, en het klopt inderdaad dat de overname van de adviezen heel hoog is.
Ja.
Maar ja, op zich zeker als het gaat om adviezen over bepaalde maatregelen die opgelegd moeten worden. Ja, die kennis zit natuurlijk wel meer bij de psychologen en psychiaters. Van oké, wat is nou een goede behandeling voor deze problemen?
Dat ging volgens mij echt over de uitvoering van straf inderdaad. Zoals de reclassering die adviseert dan, er zijn wat minder heftige straf voor.
Ja.
Meer, en die adviseert dan hoe je straf in uitvoer moet leggen. En de rechter gaat dan vaak daarin mee.
Ja,
Dus dat is de reclassering daar leidender in.
Ja, in zo'n politieke rapportage wordt er verder geen advies gegeven over de straf die opgelegd moet worden. Want dat is echt aan de rechter. Mm-hmm. Maar ze geven echt adviezen over een passende maatregel die opgelegd moet worden om zo'n verdachte te helpen. En vaak, tenminste in de wat ernstige delicten waar ook het recidieve risico bijvoorbeeld hoog is, ook om de maatschappij te beveiligen. En dan zie je dus dat er vaker adviezen over TBS met dwangverpleging.
Want TBS met dwangverpleging betekent dat je 4 jaar minimaal TBS krijgt, als ik het goed heb, en dan om de 2 jaar wordt die verlengd.
Ja, die verlenging zit er inderdaad, ze kunnen dan met 2 jaar constant verlengen en dat kan eigenlijk
oneindig. Totdat iemand gewoon uitbehandeld is, toch? Dan blijf je voor altijd in TBS.
Ja, dan kom je op zo'n longstay.
Ja, daar kom je niet meer af.
Nee, dan moet je volgens mij alsnog wel gewoon blijven toetsen over verbetering zit. Maar het is dus, en ja, dat levert ook wel veel kritiek op van TBS, je weet van tevoren niet wanneer dat eindigt. Dat weet je gewoon niet.
Nee.
Er is überhaupt wel veel kritiek op, toch? Dat je in Nederland zowel een straf als een maatregel kan opleggen.
Ja, want daar zijn we in Nederland best wel uniek in dat mm-hmm. kan. Dat je die combinatie hebt.
Misschien is het goed om dat uit te leggen voor mensen die dat niet weten.
Vaak bijvoorbeeld in Amerika heb je een vergelijkbare variant als het gaat om toerekeningsvatbaarheid. Dat wordt vaak in vorm van een insanity defense gedaan. En op het moment dat dat wordt gehonoreerd door een rechter, dan kun je niet gestraft worden. Dan kan je nog wel behandeld worden, dat je naar een of naar een psychiatrisch ziekenhuis moet, maar je kunt geen straf opgelegd krijgen. Hm. In Nederland kun je inderdaad geen straf opgelegd krijgen op het moment dat jij volledig ontrekeningsvatbaar wordt verklaard. Omdat we dan zeggen van dan heb jij dus echt geen, dan ben je gewoon niet verwijtbaar. Ja. En dan kan de straf niet opgelegd worden. Kan nog wel behandeling inderdaad worden opgelegd. Maar wij werken in Nederland niet met je bent wel of niet toerekeningsvatbaar. Maar wij werken met een schalensysteem. Er zit nog een middelvariant in, dat is verminderd toerekeningsvatbaar. Voorheen waren dat zelfs 5 gradaties. Dus dan had je, je bent toerekenbaar, je bent licht verminderd toerekenbaar, je verminderd, et cetera, tot ontoerekeningsvatbaar. En dat is nu uit mijn hoofd, bijna 3 jaar geleden hebben ze dat teruggebracht naar 3. En op het moment dat jij dus verminderd toerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan is het wel gewoon mogelijk om toch nog een straf op te leggen in combinatie met een eventuele maatregel.
Want dat betekent dat je wel een stoornis hebt, maar ten tijde van het delict is niet zeker of die stoornis ook.
Ja, het heeft vaak
een rol speelde.
Het speelde waarschijnlijk wel een rol, maar niet om de volledige verwijtbaarheid weg te
nemen. Je had nog een andere beslissing kunnen nemen.
Dat is altijd te lastig. Daar doet zo'n psycholoog of psychiater dan weer geen uitspraken over. Okay. Die zeggen alleen van de stoornis was ten tijde van het delict aanwezig. En, want dat is wel belangrijk, van het is niet zo dat alleen de stoornis ten tijde van het delict aanwezig moest zijn. Het moet ook echt je gedragskeuzes en je gedachtegang beïnvloed hebben. Want anders zou je natuurlijk ook kunnen krijgen, stel dat iemand depressief is en die pleegt een delict, doet iets. Dat hoeft niet per se te zeggen dat dat kwam door de depressie. Nee, dus je moet wel echt die verband vaststellen. En als dat dus leidt tot een advies van verminderde toerekeningsvatbaarheid, dan kan de rechter gewoon zeggen van er is toch nog een gedeelte van jou wat gewoon verwijtbaar is, dus we leggen toch een straf op.
Ja, oké. Okay. Een van de eerste dingen waar ik aan dacht toen ik je onderzoek las, was de zaak Anne Faber en dan Michael P.
Ja, ja.
Michael P., die, als het goed is, weigerde hij psychiatrisch onderzoek.
Ja.
Kun je dat uitleggen hoe dat kan? En het is wel veel in de media geweest ook.
Zeker,
veel kritiek opgekomen.
Klopt, dat is ook een beetje een daardoor is er ook een bepaalde misvatting ontstaan. Dat bijvoorbeeld zoiets als, want Michael P. heeft, die zat vast in eerste instantie voor onder andere 2 gewelddadige verkrachtingen in 2010. En toen de zaak Anne Faber eigenlijk aan het licht kwam, kwam heel veel in de media naar voren van waarom heeft hij niet eerder TBS gekregen? En toen kwam inderdaad van hij weigerde mee te werken aan die rapportages. Maar in principe ben jij als verdachte vrij om te weigeren. Je hoeft natuurlijk niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Je hoeft niet, dat hoef je allemaal niet te doen. Maar het is een beetje een misvatting dat daardoor TBS niet op te leggen zou zijn. Het klopt dat het in de praktijk, al is dat na de zaak Anne Faber wel een beetje veranderd, dat het dan minder vaak voorkomt. En dat komt omdat op het moment dat een verdachte weigert om mee te werken, die psychologen en psychiaters geen inzicht kunnen bieden in of er een stoornis aanwezig was. En zo ja, of dat doorgewerkt heeft in dat gedrag. En dus moet een rechter dat zelf gaan vaststellen. Nou ja, we zeiden net al van, die rechter is eigenlijk niet zo deskundig. En dat is natuurlijk logisch, daar is hij niet voor opgeleid. Ja, en dan is het natuurlijk zeker met de maatregel TDS met dwangverpleging, wat heel ingrijpend ook kan zijn, is het natuurlijk best wel een zware taak als jij als rechter dat zelf vast moet gaan stellen en daar je conclusies aan moet verbinden. Maar het, wettelijk gezien kan dat wel.
Maar je wordt er gewoon ook geobserveerd in het Pieter Baat Centrum. Je hoeft niet mee te werken, maar je wordt wel gewoon 24/7 in de gaten gehouden door psychologen.
Nou ja, dat kan dus inderdaad op het moment dat je naar het Pieter Baat Centrum wordt gestuurd. Maar lang niet alle projustitie rapportages worden opgesteld in het Pieter Baat Centrum. Eigenlijk het grootste gedeelte, echt het overgrote gedeelte, wordt, dat noem je ambulant, opgesteld. En dan zijn dus gewoon psychiatrische psychologen die meestal in een PI een betrokkenen opzoeken, gesprekken voeren en op basis daarvan een rapportage opstellen. En eigenlijk maar een klein gedeelte, want Pieter Baat Centrum is natuurlijk maar één locatie waar dat dan gebeurt. Die worden inderdaad ter observatie daar naartoe gestuurd.
Ja.
Zit je echt al een aantal weken zit je daar, dan word je inderdaad helemaal in de gaten gehouden. Maar ja, dan nog, als iemand echt niet wil praten met een psycholoog of een psychiater, is het alsnog wel heel moeilijk. Zeker als het gaat om stoornissen die, of mogelijke stoornissen die niet eens zozeer uit iemands gedrag blijken, is het natuurlijk best wel lastig om dat vast te stellen.
Ja.
Bij hem hebben ze uiteindelijk door zijn weigering dat allemaal daar niks over kunnen zeggen. Ja, en toen is er uiteindelijk dus ook geen TBS opgelegd.
Ja, oké. Okay.
En gebruik je dit onderzoek dan ook, of die zaak van Anne Faber ook echt om je onderzoek een beetje te promoten? Of zeg je nou, kijk, zie je, het is wel echt belangrijk.
Het bijzondere was eigenlijk dat ik het voorstel en de beurs binnen had gesleept 2 maanden voordat de Anne Faber-zaak dat gebeurde.
Ja.
Dus het was eigenlijk wel een beetje een nare toevalligheid natuurlijk. Dat mensen ook zeiden van, oh wow, en toen zo'n woorden waar ik dan onderzoek naar wilde doen, dat ze zeiden, oh, maar dat is inderdaad wel heel erg relevant. Ja. En dus achteraf gezien helpt het nu wel om het belang daarvan te laten zien.
Wat is dat belang dan ook echt?
Wetenschappelijk gezien, in eerste instantie dat er gewoon in Nederland heel weinig empirisch onderzoek naar is gedaan, daar moet je gewoon inzicht in krijgen.
Omdat het wel echt gewoon een belangrijk deel is van onze rechtsstaat.
Zeker, ja, zeker. En maatschappelijk gezien ook, omdat je ziet hoe erg zo'n zaak leeft. Dat er ook in de media ook wel misvattingen over kunnen ontstaan. Maar ook van, wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is het zijn twee disciplines die samenkomen eigenlijk in die specifieke zaken. Om die samenwerking en dat daar het optimale resultaat voor zowel de samenleving, want veel, of tenminste, het komt veel voor dat mensen met psychische problematiek, dat het recidieve risico bijvoorbeeld ook hoger is, of hoger wordt ingeschat. Hoger is dus misschien niet helemaal de goede term. Daar moet de maatschappij natuurlijk ook tegen beschermd worden.
Ja.
En tegelijkertijd hebben die mensen ook hulp nodig en kun je die niet zomaar de gevangenis ingooien waar die psychische problematiek eigenlijk
niet behandeld wordt.
Of weinig behandeld wordt. Okay. Dus het is een beetje zo tweeledig. Ja. Zoiets van, zowel voor de verdachte als voor de maatschappij is het wel belangrijk dat je een beetje inzicht krijgt in van, oké, hoe komt zo'n beslissing nou tot stand, die eigenlijk ook voor zo'n verdachte best wel ingrijpend kan zijn, met name als het om een DDS-maatregel
dus echt meer inzicht krijgen in hoe gaat die gedachtegang van de rechter nou in zo'n proces.
Ja. Ja.
En vignetten zijn daar de beste methode voor?
Wel om dat geïsoleerde effect van die rapportages eigenlijk vast te stellen.
Want vignetonderzoekers, die even goed uitleggen.
Ja, wat je dus eigenlijk doet is, ik stel een fictieve, maar wel realistische zaak op. Mm-hmm. Dus als een delict gepleegd is, een verdachte, je hebt processtukken. Eigenlijk wat je in een echte zaak ook hebt. Maar dan, wat beklopt er? Want ik ga natuurlijk iemand niet, of een rechter niet, een heel echt strafdossier geven. Want ik denk dat ze dan niet heel erg bereid zijn om mee te werken. Vervolgens kun je dus met dat basisvignet kun je bepaalde factoren gaan manipuleren. Dus in mijn geval gaat het worden de aan- en de afwezigheid van zo'n rapportage. En als het rapport aanwezig is, dan kan ik gaan spelen eigenlijk met oké, welk type stoornis is er vastgelegd. Ik kan recidieve risico hoog, laag maken. Je kunt het advies over toerekenbaarheid kun je aanpassen. Dus je kunt zo aan allerlei knoppen gaan draaien om allerlei condities te creëren. Waar alleen die factor die jij wil manipuleren anders is. Dus op het moment dat jij dan een verschil vindt tussen twee groepen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb een casus waar... En dan de zaak is precies hetzelfde, de delict is hetzelfde. Dus alle andere factoren zijn hetzelfde. En ik heb één zaak waarbij de rapportage aanwezig is en de ander niet. En ik kijk bijvoorbeeld naar de bewijsbeslissing. En ik zie inderdaad dat in de groep waarbij die rapportage aanwezig is... het percentage positieve bewijsbeslissingen significant hoger is dan in de andere groep, dan weet ik dat
het van invloed is geweest.
Belangrijk is dan wel dat je die condities dan random hebt toegewezen aan mensen, dat je geen andere storende factoren die dan vanuit de respondent invloed hebben. Maar dan kan je dus zeggen van, hey, dat stukje informatie heeft dus echt effect gehad op de uitkomst. Ja. Dus vandaar is het wel een hele mooie methode om dat te onderzoeken. Wat mij betreft is dat de mooiste methode die je hier nu voor kunt gebruiken.
Ja, en die random toewijzing, hoe gaat dat in zijn werk? Want hoe benader jij de rechters?
Ja, dat is ook wel een onderzoek.
Ja, nou,
hoe kom je bij rechters terecht?
Ja, of is dat
het, dat is nog een anonimiteit van de onderzoeker?
Nee. Geheim van als je onderzoek wil doen, en daar ben ik dus nu mee bezig. Als je onderzoek wil doen onder rechters, dan moet je via, dat is de Raad voor de Rechtspraak, overkoepelend opgaan. Mm-hmm. Moet je een aanvraag doen om rechters te mogen benaderen. Dus ik zit nu in dat proces. Dus ik kan er nog weinig over vertellen van hoe dat proces dan in zijn werk gaat. Maar je doet in principe een aanvraag en dan gaat er een commissie naar kijken van oké, wat vinden we van dit onderzoek? Tijdsbelasting ook voor rechters, dat is natuurlijk ook een belangrijke factor die dan speelt. En mijn idee nu is om het experiment digitaal te maken. Dan kan je dus inderdaad ook gewoon aangeven dat je random de condities toebewijst. Dus dan heb ik dat probleem als het goed is niet. En het idee om het dus digitaal te doen is ook om voor die rechters zo makkelijk mogelijk maken dat ze gewoon in hun eigen tijd, mocht ik die toestemming krijgen, want dat weet ik dus nog niet.
Heb je al een plan B?
Ik heb een pilot al gedaan en straks met het definitieve vignet het onder rechtenstudenten af te nemen. dan heb ik wel meteen in één klap een heleboel respondenten. Ja. Maar ja, voor ons Nederlandse systeem. Ja.
Bij het Amerikaanse onderzoek dat je had toegestuurd gaat over juryrechtspraak natuurlijk. Ja. Dus dan heb je een veel makkelijker populatie.
Ja, want die
populatie
doen het eigenlijk allemaal onder voornamelijk studenten. Er zijn een aantal studies die het ook wel doen onder meer een echte representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking. Maar ja, die kunnen dat ook heel goed verantwoorden. Want je zegt, ja, dat soort beslissingen, al is dat met straftoemeting niet altijd het geval, doet een jury, neemt die beslissing. Maar ja, in Nederland... Kijk, tuurlijk, het is leuk als ik wat dingen vind. En dan zijn rechtenstudenten wel de beste sample die je dan zou kunnen gebruiken. Maar wij in Nederland, met rechters die gewoon de beslissingen nemen, wil je gewoon rechters hebben.
Je hebt ook niet echt een controlegroep dan natuurlijk. Die is lastig te vinden in ieder geval.
Ja, maar dat is op zich niet echt nodig. Want ik zorg gewoon dat een aantal rechters in de controleconditie worden toegevoegd. Dus wat dat betreft blijft die sample blijft gewoon hetzelfde. Ja. Alleen de condities worden gewoon random toegewezen binnen die groep. Dus dat is op zich niet problematisch. Maar ja, het zorgt ook wel voor... Want kijk, de strafrechters in Nederland... ik heb niet even zo een groep bijvoorbeeld van 1500 mensen tot mijn beschikking. Dus dat zorgt er ook voor dat je heel goed na gaat denken over... welke factoren wil ik allemaal gaan manipuleren? Want hoe meer manipulaties je gaat maken, hoe meer condities je hebt, hoe meer respondenten.
Validiteit is dan in het geding.
Ja, Dus dat zijn allemaal dingen en keuzes die je wil gemaakt. Dus in dat proces zit ik nu binnenin. Hm. Dus ja, dat vereist heel veel denkwerk en gewoon keuzes die je moet maken.
Want je bent, dit is jouw PhD?
Ja.
Hoe ziet dat eruit, een PhD? Proces van promoveren?
Ja, nou ja, je hebt in principe, in mijn geval heb ik 4 jaar de tijd om dit onderzoek te doen. Ik ben dus nu 1,5 jaar bezig. En ik ben mijn traject begonnen met een systematische literatuur review. De Leidse bachelorstudenten die zijn wel bekend met het fenomeen. Maar
dat is de scriptie in de bachelor,
ja,
toch?
Ja, dat is de scriptie in de bachelor. En ik ben mijn traject dus ook met zo'n studie begonnen. Omdat het je meteen heel veel inzicht biedt in wat er met name internationaal gezien op dit gebied gedaan is. Daar ben ik mee begonnen. En op basis van die uitkomsten ben ik mijn eerste vignetten gaan samenstellen. En ik heb een paar maanden geleden al een pilot gedaan hier onder criminologiestudenten. Om een beetje te kijken, de gedachtegang waar ik nu in zit. Doet dat iets? Is dat iets om op verder te gaan? En ook het ontwerp van de zaak een beetje te testen. En dat is heel positief uitgevallen voor mij. Er zijn wat leuke resultaten uitgekomen. Nu ben ik vooral bezig om bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie daadwerkelijke prognostische rapportages te lezen. Want ik ga uiteindelijk dus inderdaad die vignetten ontwerpen. Maar er moet dus ook informatie uit zo'n projustitierapportage bij komen. Ja. Dus dit biedt mij een beetje inzicht van oké, om wat voor delicten gaat het? Om wat voor stoornissen gaat het over het algemeen? Het taalgebruik, dat was iets wat ik van tevoren niet eens zo over na had gedacht. Dat me dat op zou gaan vallen. Ja. Maar ja, het is toch op een bepaalde manier worden die rapporten geschreven. En je wil natuurlijk wel zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven. Ja. Ondanks dat je in een veel vereenvoudiger de vorm gaat werken. Dus dat doe ik nu. En dan daar heb ik nu op de zomermaanden wel mooie tijd voor om dat te doen. En dan moet er uiteindelijk een definitief vignet komen met mijn verschillende condities die ik dan ga verspreiden onder hopelijk rechters.
Want hoeveel wil je er bereiken over rechters?
Dat hangt dus heel erg vanaf van het uiteindelijk aantal condities wat je hebt. En als je dat op een gegeven moment weet, dan kun je daar ook allerlei berekeningen op loslaten hoeveel respondenten je minimaal nodig hebt om bepaalde effecten in ieder geval te kunnen detecteren. Dus dat vind ik heel lastig om nu te zeggen. En daarnaast is het ja ook zo het praktische probleem eigenlijk van oké, als ik dan die toestemming krijg om het onderzoek onder die rechters te gaan doen, hoeveel gaan er dan meewerken?
Ja. Ja. Want hoeveel rechters zijn er in Nederland, weet je dat?
Nee, weet ik niet. Geen idee. Ik heb dat
zijn gehoord. Het er 100 of zijn het er 50?
Nee, dat zijn er wel meer hoor. Ja? Nee, dat zijn er wel meer als je het over de 60 hebt.
Echt geen idee eigenlijk.
Ik heb het wel eens geprobeerd op te zoeken, maar ik heb er geen recente cijfers over kunnen vinden. En dan heb je natuurlijk ook nog een hoop rechterplaatsvervangers en zo. Maar nee, dat weet ik niet. Weet ik niet.
Okay.
Dus, maar hoe meer, hoe beter.
Alle rechters, als jullie nu luisteren, hè? Meld je aan voor het onderzoek.
Ja, ik moet eerst toestemming krijgen, dat is wel echt belangrijk. Eerst toestemming krijgen om het te mogen doen, dus daar ben ik nu mee bezig met die aanvraag.
Verwacht je grote verschillen tussen juryrechtspraak en de Nederlandse context?
Ja, maar dat komt ook wel een beetje door gewoon de specifieke facetten in ons systeem. En dan heb ik het niet over het verschil tussen dat wij rechters hebben en dat andere landen of veel andere landen juryrechtspraak hebben. Maar bijvoorbeeld in Amerika is het zo dat een stoornis als antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie niet strafverminderend mag werken of geen grond is om iemand insane te verklaren. In sommige staten wordt dat gewoon niet toegestaan. Wij kennen in Nederland zo'n beperking bijvoorbeeld niet.
Nee.
Dus in die zin denk ik wel dat er verschillen ontstaan. Dus in die zin denk ik ook wel. En als je naar de rechters op zich kijkt. We hebben natuurlijk professionele rechtspraak. Dus ik denk wel dat. Tenminste. Ja, ik denk dan in dat opzicht dat de effecten misschien wel iets anders zouden zijn. Maar vind ik dus lastig, omdat ik met name op het gebied van die straftoemeting gewoon geen vergelijkbaar onderzoek heb. Dus het is heel lastig om daar een uitspraak te maken.
Daar gaat het ook vooral over stigma. Dus dat er een stigma is ten opzichte van mental illness.
Ja, dat is inderdaad met name ook wat je nu in de Amerikaanse literatuur wel tegenkomt. Omdat mensen gewoon in de algemene bevolking dan ook weinig kennis of inzicht hebben op psychische problematiek.
Maar ik denk dat het ook wel echt heel erg speelt met TBS en gevangenisstraf. Dat mensen zeggen, ja, hoezo krijgt diegene TBS en geen gevangenisstraf?
Ja,
voor een ernstig delict.
Ja. En dat, ik denk dat voornamelijk iets is wat inderdaad in de algemene bevolking speelt. En dat rechters
nee, de rechters daar totaal. Rechters voelen natuurlijk ook wel druk van de maatschappij. Ja. Maar ik denk op dat gebied minder.
Ja, want je ziet bijvoorbeeld wel dat na aanleiding van die Anne Faber-zaak, die cijfers zijn volgens mij begin dit jaar gepubliceerd van de Raad, dat het aantal TBS-opleggingen
omhoog
is gegaan. Terwijl dat eigenlijk heel lang heel stabiel vrij
Better safe than sorry krijg je dan, denk ik.
Ja. Ja, en het mooie is ook dat mensen wel eens denken dat TBS heel veel opgelegd wordt. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Het gaat echt om tussen de 100 en de 200 gevallen per jaar. Wat natuurlijk, als je kijkt naar het totaal aantal strafzaken wat er afgedaan wordt ieder jaar, best wel meevalt.
Valt ook best mee. Ja, dat is ook interessant om naar te kijken natuurlijk.
Zeker. Ja. Ja, je kunt zoveel kanten er in principe mee op. En ook omdat het dus zo actueel is...
Ja.
Altijd dat is ook wel echt heel interessant.
Alleen dataverzameling is dus wel een puntje.
Dat was ook iets toen ik hier aan begon. Daar ben ik me heel erg bewust van. Mm-hmm.
Heb je daar ook dan over met je begeleiders?
Zeker, ja. Zeker. Ja, dat zijn toch wel dingen... je bent heel erg afhankelijk van of ze überhaupt mee willen doen. Het is niet dat ik een klip-en-klare dataset heb.
Nee.
Gegevens kan werken die gewoon openbaar zijn. Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik heb CBS-data of iets dergelijks. Maar je moet echt zelf eigenlijk...
Hard op zoek.
Hard op zoek. Ja. Maar dat maakt het ook wel heel interessant. En ik denk ook uiteindelijk, als je op een gegeven moment die data binnen hebt... dat je wel heel erg blij en trots bent dat je dat zelf binnengeharkt hebt. Tenminste, daar ga ik nu vanuit.
Maar is dan dit ook echt een thema waar je de rest van je academische carrière mee aan de slag wil gaan? Zie je dat ook zo als iets van echt dit toekomstig...
Dat is wel een lastige vraag. Tot nu toe ben ik nog steeds wel heel erg enthousiast en heel erg blij met het onderwerp waar ik me mee bezighoud. Dus ja, zeker als ik straks klaar ben met mijn proefschrift en in de academische wereld ga blijven, mm-hmm. dat het wel iets is, zeker als je aan het eind van je proefschrift... ook een goed beeld heb van... oké, dit is wat we nu weten. Wat weten we nog niet? Waar moeten we nog meer mee? Want ja, zelfs in je proefschrift... ook al is dat over 4 jaar... moet je ook weer keuzes maken... wat je wel en niet gaat onderzoeken. Zou het natuurlijk wel heel leuk zijn... als je daar uiteindelijk op kan voortborduren.
Je zegt... als ik in de academische wereld blijf...
Overweeg je daar nog over?
Op het moment niet. Op het moment lijkt het me echt... ontzettend leuk om als ik straks klaar ben aan een universiteit als universitair docent verbonden te blijven. Want ik vind ook het onderwijs geven echt ontzettend leuk om te doen. Ja, vind ik echt heel leuk.
Want dat hoort ook bij je PhD, toch?
Ja, dat is maar een heel klein gedeelte. Dus in mijn geval komt dat neer. Ik geef 1 vak per jaar en ik begeleid scripties. En vergeleken met toen ik hier begon als fulltime docent, is dat wel echt... wordt dat dus flink omlaag geschroefd. Maar ja, ik vind het onderwijs geven... ik geef het vak inleiding rechtspsychologie. Dus dat is voor mij ook... met mijn thematiek kan ik me daar helemaal...
Ik heb nog les bij jou gehad... uitzonderlijk geweld.
Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja, dat klopt.
Met Anouk.
Ja, klopt. Ja, ik heb dus dat was in het jaar dat ik wel gewoon fulltime onderwijs
gaf. Doorzicht, ja.
Ja, dus dan was ik hier echt gewoon als docent. Dus ja, als universitair docent aanblijven lijkt me echt heel erg leuk. Maar ja, tegen die tijd is dan maar de vraag of die banen op dat moment beschikbaar zijn. Ja, en wie weet, ik weet niet. Ik ben direct na mijn studie eigenlijk hier op de universiteit gebleven. Dus ik maak ook wel eens de grap dat ik straks een beetje vastgeplakt aan het meubilair is. Dus misschien dat ik over 2,5 jaar denk van ik ga ook eens kijken wat er in andere gebieden...
Gebeurt dat veel dan? Want meestal hoor je dat ze dan wel binnen de academische wereld blijven.
Ja, het wisselt een beetje. Het hangt er ook een beetje van af of mensen... want je hebt natuurlijk, ik promoveer echt als medewerker van de universiteit. Ja. Maar je hebt ook heel veel mensen die als buitenpromovendus aan de universiteit verbonden zijn. En dat zijn mensen die gewoon een andere werkgever hebben. Die bijvoorbeeld bij het ministerie werken of in het bedrijfsleven of in de advocatuur. Als je bij rechten promoveert. Ja, en voor hun is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om daarna die academische wereld. Dus dat wisselt een beetje. Maar je ziet inderdaad mensen die wel als promovendus echt als medewerker aan de universiteit verbonden zijn, dat die ja wel blijven daarna. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind dat heel lastig. Nou ja. Maar ja, voor nu lijkt me het wel heel leuk om in de academische wereld te blijven.
Dus als we vragen, waar zie je jezelf over 5 jaar?
Ja, dat zie ik mezelf wel.
Zie je jezelf nog als
werken. Ja, omdat ik dus het onderzoek, of de combinatie onderzoek en onderwijs wel echt heel erg leuk vind.
Wat vind je leuker van die twee? Onderzoek of onderwijs?
Vind ik heel lastig. Vind ik heel lastig. Dat hangt ook wel een beetje van de momenten af waarbij je...
In de fase waar je zit.
Ja, de studenten.
Soms, ik merk bijvoorbeeld af en toe echt wel van... Ik geef dan... mijn vak is dan in de maanden november en december. En je merkt dat als je dan op een gegeven moment daarvoor echt een hele periode hebt... Dat je heel veel achter die computer hebt gezeten. Heel van het lezen en aan het schrijven bent geweest. Dat het wel heel verfrissend kan zijn om weer even achter je bureau weg te zijn. Tenminste, dat merk ik dan. En ook weer echt een beetje dat contact. Ik vind het contact met studenten ook heel leuk. Ja, en dat heb je gewoon als je hierboven achter je eigen computer zit, gewoon veel minder. Dus dan vind ik het in die periode ook wel weer heel erg leuk om, om voor de groep te staan. Maar je merkt ook dat het weer een hele andere vorm van energie kost, oplevert. Dat gebeurt bij mij altijd allebei wel. Ik vind het heel erg leuk. Maar ja, het is toch ook wel weer even anders om, om een hele dag werkgroepen te draaien. Dus het hangt echt een beetje af van het moment. Maar nee, ik vind het allebei echt super leuk om te doen.
En als je kijkt naar de werkdruk, is dat zwaar tijdens een... Is die hoog, de werkdruk, tijdens een als je gaat promoveren? Je hoort je best veel geluiden dat best veel promovendi daarmee struggelen.
Ja, je leest ook wel veel, ook onderzoek wat gedaan wordt...
Depressiviteit. Maar ik had laatst was ik dat 1/3 van de promovendi daar wel mee te kampen heeft.
Ja, dat heb ik ook gelezen. En toen ik net begon aan mijn promotieonderzoek was er net een onderzoek gepubliceerd waar het zelfs geloof ik de helft was. Dus iedereen in mijn omgeving die zei ook, nou,
stoppen. Mij, alsjeblieft, stop ermee.
Ja. Maar ik denk ook dat echt per persoon verschilt. Want ik kan me voorstellen, kijk bijvoorbeeld zo'n traject ook, je hebt dan 4 jaar. En in principe ben jij helemaal... vrijwel in charge met wat jij in die 4 jaar, hoe je het inricht, wanneer je wat doet. Tuurlijk gaat alles wel in overleg met je begeleiders en die begeleiden ook en die helpen daar ook mee. Maar ja, het is in principe, zeker in mijn geval, dat ik een eigen onderwerp heb aangedragen. Ik ben best wel vrij in de keuzes die ik maak, hoe ik bepaalde dingen indeel. En ik kan me best wel voorstellen dat als je dat niet gewend bent...
Die vrijheid bedoel je?
Die vrijheid, en dat je niet, wat je bijvoorbeeld bij je studie hebt, van ook een deadline waar ik naartoe werk... dat je daar een beetje overwhelmed door kan raken. Ik vind het zelf op zich juist wel heel erg fijn werken, dat je die vrijheid hebt. Dus ik associeer dat niet zo met werkdruk. Maar ja, er zijn altijd periodes dat je even een tandje bij moet zetten, omdat je met de afronding van een artikel bezig bent, of omdat er bepaalde zaken gewoon af moeten.
Ja.
Bijvoorbeeld met zo'n aanvraag bij de raad, daar is gewoon op een gegeven moment een deadline voor dat ik dat ingestuurd moet hebben. Ja, dan zit je wel eventjes...
stressen.
Maar dat is denk ik ook, voor mij werkt gezonde druk heel goed. Daar presteer ik optimaal onder. Dus nee, ik denk dat het van zoveel persoonlijke factoren afhangt of je daar negatieve last van gaat hebben. Maar ik persoonlijk...
Nou, in de toekomst van je academische carrière ga je daar natuurlijk ook mee te maken krijgen. De publicatiedruk.
Ja.
Zeven artikelen in 3 jaar?
Ja, volgens mij is dat de norm. Ja, ik kan me voorstellen dat... Maar ja, aan de andere kant denk ik... Iedere baan levert wel een vorm van stress,
zeker,
denk ik.
Zeker, ja. Maar dan krijg je natuurlijk weer de discussie... een kwotum of kwaliteit? Kwaliteit. Waar ga je voor?
Ja, en dat is heel lastig... Want ook om een beetje, en dat vergeten mensen vaak, dat als jij een artikel wil gaan publiceren, hoeveel tijd, los van het schrijven, er overheen gaat voordat dat artikel mogelijk gepubliceerd is.
Ja.
Daar gaat echt heel veel tijd in zitten. Want je stuurt het in, nou dan heeft zo'n tijdschrift de optie om het... ze kunnen al meteen zeggen, nee, dat doen we niet. Maar het gaat eigenlijk altijd wel naar reviewers die jouw artikel gaan lezen. Daar gaat in een periode overheen. Vervolgens krijg je het artikel... terug, ofwel met een afwijzing, of met, dat noemen ze een revise en resubmit, dat je commentaar krijgt van die reviewers, weer aan moet passen en het weer in moet sturen. Maar daar kunnen echt maanden overheen gaan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een vorm van stress en
in het juiste format moet het natuurlijk.
Ja,
elk artikel of elk tijdschrift heeft wel een verschillende...
Ja, en sommige tijdschriften hanteren ook een maximum. Dat je bijvoorbeeld een maximum aantal woorden of een maximum aantal pagina's hebt.
En dan moet je gaan knippen.
En dan moet je gaan knippen. Ja. En dan moet je daar weer... dat is iets waar je... Als je misschien ook niet in de academische wereld zit of daar net aan begint, je het niet zo realiseert, dat er gewoon heel veel tijd in gaat zitten. En dan is het schrijfproces voor jou al lang bijvoorbeeld klaar.
Is al klaar, ja.
Dus ja, dat. Maar nee, ik heb tot nu toe niet...
Geen werkdruk.
Dat ik het negatieve werkdruk ervaring heb. Nee.
Oké. Okay. Zijn er misschien nog onderwerpen voor studenten waarvan jij zegt, ja, daar moet, dat is echt het onderwerp van de toekomst, daar moet nog zoveel onderzoek naar gedaan worden, bijvoorbeeld voor een scriptie. Mensen die nu luisteren die denken, ik heb nog geen scriptieonderwerp. heb jij een goede tip
of
daarvoor?
Of ik goede suggesties heb voor een scriptieonderwerp?
Natuurlijk het effect van pro justitia rapportages op de beslissing van de rechter.
Nou, doe het nu maar even niet. Maar een beetje het gras voor mijn voet weg. Maar in die context zijn er ook nog heel veel gaten. Die ook aan de kant van, want ik kijk nu echt naar de vertaalslag van die forensische psychologie en psychiatrie naar de rechterlijke beslissingen. Maar ook in de hoek van gewoon forensische psychologie en psychiatrie zijn ook nog heel veel kennisgaten. Je ziet bijvoorbeeld bij het NIFP, dus het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie. Dat er ook echt, daar is een hele afdeling die allerlei onderzoek ook doet naar allerlei onderdelen in die rapportage. Ja. Want zo'n rapportage bestaat niet alleen uit het vaststellen van of er een stoornis aanwezig is, ja of nee, maar er wordt ook gesproken over recidieverisico.
Ja.
En allerlei dat soort elementen. Andere...
Hoe dat gemeten wordt, bedoel
je? Ja, bijvoorbeeld dat soort dingen, daar wordt ook nog wel heel veel onderzoek naar gedaan. Dus ik weet dat die ook wel lopen ook wel veel stagiairs rond. Dus mocht je dat interessant vinden, kan je altijd daar ook eens gaan kijken of ze stageplekken hebben. Dus nee, wat dat betreft is er denk ik nog wel genoeg, genoeg te doen. En wat ook nog wel een heel... Dat betrek ik nu niet in mijn onderzoek, omdat ja, keuzes. Maar wat je heel erg ziet is dat de afgelopen jaren heel veel onderzoek is gedaan naar biologische... oorzaken is het niet, maar meer correlaties van bijvoorbeeld agressief gedrag. En dat ze bijvoorbeeld kijken door middel van MRI-scans, van activiteit in hersengebieden. En je ziet nu, en daar wordt internationaal ook steeds meer onderzoek naar gedaan, dat die informatie ook in rechtszaken gebruikt kan worden ter ondersteuning van, dit gebied in de hersenen is minder actief, dat zien we hier en hier op scans. Daardoor is deze persoon impulsiever bijvoorbeeld. En hoe doet dat het in een rechtszaak? En dan heb je daar eigenlijk twee aftakkingen in. Van je hebt dus die informatie uit zo'n hersenscan. Dat is al iets op zich. Maar wat doet het als die informatie ook daadwerkelijk op de scan getoond wordt in de rechtszaak? Ja. Dus eigenlijk het visuele effect van die informatie. En daar wordt bijvoorbeeld nu ook in Amerika ook wel steeds meer onderzoek naar gedaan. Ik denk dat in Nederland dat... Ik weet dat het...
Doet Jochem dat niet een beetje? Jochem Jansen, neurobiologisch onderzoek?
Ja, die doet dus wel heel veel onderzoek naar de kenmerken van die gedetineerden.
Maar niet naar het effect van in de rechtszaal.
Nee, omdat ze zitten dan natuurlijk ook al vast. Maar dat is wel het begin, weet je wel. Dat soort dingen, zo beginnen die dingen wel. Ik weet dat er een paar jaar geleden een soort overzichtstudie is geweest van hoe vaak dat soort biologische of neuroinformatie gebruikt wordt in Nederlandse strafzaken. Ja, absolute cijfers, het is allemaal nog niet zo groot. Maar je zag wel echt een toename in de laatste jaren dat het wel steeds meer gebruikt wordt. Dus ik denk dat ook hele leuke onderwerpen zijn. Of tenminste, dat vind ik zelf ook wel interessant.
Voor een scriptie is dat ook
op zich, als je bijvoorbeeld een vignetonderzoek zou willen doen. En dan misschien dat rechters voor een scriptietraject te ambitieus is. Omdat daar ook weer heel veel tijd in kan gaan zitten. Maar ja, misschien ook niet. Als je bijvoorbeeld een studie zou kunnen doen naar dat je mensen ook een plaatje geeft van een fMRI. Van er werd aangevoerd dat het agressieve gedrag mede mogelijk gemaakt zou kunnen worden door...
In een delict.
Door afwijkingen in de hersenen.
Ja.
Misschien dat ook effecten heeft. Dus dat zijn dingen die ik zelf ook nog wel, wel heel interessant vind, maar waar ik dus in mijn eigen proposie om
nu nog geen tijd
nu
voor
heb.
Nee, misschien over 5 jaar.
Misschien over 5 jaar. Ja, misschien dat ik nu al mijn ideeën weg heb zitten geven. Maar nee, dus dat zijn wel hele leuke dingen die je ook steeds meer, die je steeds meer op ziet komen.
Ja, leuk. Ja. Tot slot, denk ik. Heb je nog een favoriete Netflix-serie of film met betrekking tot criminologie?
Oh, met betrekking tot criminologie. Even denken. Nou, ik heb laatst die film over Ted Bundy gezien met Zac Efron in de hoofdrol. Bij mij kreeg ik een beetje error dat Zac Efron Ted Bundy speelde.
Ja, daar heb ik ook, die heb ik ook gezien inderdaad.
En je hebt natuurlijk ook nog de Ted Bundy tapes op Netflix staan. En nu, en ik denk dat dat ook wel een aardig is om te zien, is de When They See Us documentaire. Omdat dat ook wel een beetje inzicht geeft om wat er dus mis kan gaan in het rechtssysteem.
Had Jennifer het ook al over.
Ja, dus ik denk, en dat is natuurlijk ook wel heel, die staat natuurlijk ook nog niet zo lang op. Ik denk dat de meeste andere series, Making a Murder en zo, dat de meeste criminologen dat inmiddels wel... Ja. Wel kennen. Even te denken of nog andere dingen.
Hoe heet die oud-honkballer ook weer? Die is ook een beetje een soortzelfde documentaire. Hoe heet hij? Ik weet het. Normaal gesproken weet ik zijn naam hoor. Gaat over een Amerikaanse honkballer die werd van verdacht zijn vrouw te hebben vermoord.
O.J. Simpson.
Ik zat echt... Ja. Wat was het nou? Ah. Ja, die ook.
Daar zie je ook wel dat juryrechtspraak eigenlijk... Ja, dat je daar ook weer vraagtekens bij neer kan zetten.
Zeker, ja. Daar kun je ook hele discussies over voeren. Of dat iets positief of iets negatiefs is. Wat ik zelf een hele leuke serie vind, dat is wat minder realistisch. Maar is gewoon wel erg vermakelijk om naar te kijken, is How to Get Away with Murder.
Ja.
Dat met name het eerste seizoen vind ik heel sterk. En dan daarna wordt het wel heel erg ongeloofwaardig. Maar het is wel heel vermakelijk.
Zo gek. Ik heb ook eerst een paar afleveringen volgens mij gezien inderdaad.
Ja, ik vond het wel leuk hoe die serie opgebouwd was. Want het werkt dan met allerlei flashbacks. Dat je ziet in het begin van, oh, dit is er dus gebeurd. En dan door die serie heen ga je dus zien hoe dat uiteindelijk dus gebeurd is.
Ja.
En ja, met name, ik geloof dat ze nu op 5 seizoenen zitten. Maar het wordt wel heel erg ongeloofwaardig nu. Maar het is wel echt een vermakelijke serie om...
Maar heb je bijvoorbeeld ook websites waardoor je een beetje op de hoogte blijft van het wetenschappelijk onderzoek op criminologisch gebied dat gepubliceerd wordt of ander nieuws op het gebied van criminologie? Zijn die websites er überhaupt? Of zijn er... Heb jij een abonnement op een wetenschappelijk tijdschrift?
Ja, klopt. Ja, ik krijg wel inderdaad... ik zit bij de European Journal of Criminology. Ja. En daar krijg je dan ook exemplaren en zo van. Ik weet dat je natuurlijk nu het Criminologisch Netwerk Nederland hebt. Maar ik weet niet of die ook echt op hun website...
Ik denk dat het meer qua banen zoeken... gerelateerd is, toch? Dat je meer een soort van netwerk kan onderhouden, waardoor je sneller...
Wij blijven eigenlijk, denk ik, het meeste ook op de hoogte door congresbezoeken. Dus je hebt bijvoorbeeld in juni hier de NVC, het NVC-congres, waar vooral gewoon allerlei Nederlandse en Vlaamse onderzoekers komen vertellen. Maar ook gaan wij naar internationale congressen en dan blijf je wel op de hoogte van wat er internationaal ook... Want jij hebt... ook niet de tijd en ruimte om, tenminste ik niet, om ook nog...
Een podcast ook een goed idee.
Ja, briljant plan. Ja, kijk, een beetje over je eigen onderwerp blijf je op de hoogte omdat je echt wel actief naar literatuur aan het zoeken bent.
Ja,
en je
klopt.
Ook wel bijvoorbeeld op LinkedIn gelinkt bent met mensen die veel onderzoek daarnaar doen.
Ja.
En die plaatsen dan meestal toch al, als ze dan wat nieuws hebben, wordt dat even op LinkedIn gezet. En dan dus zo... kom je daar eigenlijk wel aan. Maar wat betreft ook, als je wat breder... en ik kan me voorstellen dat criminologie natuurlijk gewoon wel wat breder ook kijken... ja, is het denk ik lastig om echt één plek te vinden waar je... en dan is het ook maar de vraag, ja, weet je wel...
Wat, Nederlands wat is interessant?
En internationaal onderzoek op de hoogte blijven. Dus ik denk dat dat nog wel lastig is, ja. Ja.
Misschien nog een... volgend project.
Ja, volgend project. Een website.
Gat in de markt.
Een soort web of science voor de criminologie student.
Ja, wie weet.
En ik heb volgens mij het idee dat er ook bij code bijvoorbeeld... wel eens wat dingen toch ook wel gedeeld worden.
Niet zozeer wetenschappelijke artikelen, denk ik, maar...
Maar wel onderwerpen die...
Ja, je hebt wel de nieuwsbrief natuurlijk.
Ja, onderwerpen die actueel zijn. En dan is eigenlijk de link met Google Scholar en dat soort dingen wel snel gemaakt, denk ik. Dat je
kunt alle studenten hebben natuurlijk ook gewoon toegang tot alle wetenschappelijke tijdschriften.
Ja, daar moet je echt gebruik van maken. Ja. Dat echt, volgens mij doen studenten dat veel te weinig.
Ook
en het grappige is dat nu... in mijn omgeving is nu iedereen inmiddels afgestudeerd, dat ze dan pas beseffen als ze bijvoorbeeld ergens anders werken.
Ja.
Shoot, dit was echt
collega's,
handig.
Collega's bij de gemeente Haarlem destijds toen ik daar stage liep, die zeiden dat ook al.
Ja.
Ze vonden het eigenlijk belachelijk dat zij geen abonnementen hebben op wetenschappelijke artikelen.
Ja.
Maar verder is het ook niet te betalen als je geen
student hebt. Nee, dat is niet te doen. Want die abonnementen op die journals, dat is hartstikke duur.
Mm-hmm.
En je hebt gewoon zo'n schat aan informatie hier in de BIEB.
Ja.
Het grappige is dat mensen die dan dus klaar zijn ineens denken... Oh ja, als ze inderdaad bij de gemeente aan het werk zijn of een rapport moeten schrijven... Oh, ik moet toch iets van een artikel... Ja, daar kan ik nu dus niet meer bij.
Nee.
Jij kan er wel nog bij, toch?
Ik kan er wel bij, ja.
Okay, dan weten we wie we moeten... wie we moeten
bellen. De aanvragen die...
Een lijstje.
Nee, dus maak daar ook echt gebruik van. Als je wat dingetjes op wil zoeken of als je geïnteresseerd bent in een onderwerp... ga gewoon eens browsen of je... Of de meeste onderwerpen zijn inmiddels wel echt aparte journals verschenen. Dat je gewoon eens wat artikeltjes gaat, die niet verplichte literatuur zijn bij een vak. Dat je je daar eens in gaat verdiepen. Want die mogelijkheden liggen er allemaal met je studentenaccount. Dus zou ik zeker doen.
En jouw artikel? Heb je al iets gepubliceerd?
Nee, ik ben in afronding van mijn systematische review. Daar is nu de laatste hand wordt daar aangelegd. Maar ja, wat ik net al zei, wanneer het uiteindelijk echt gepubliceerd is, daar kan er wel even
dat kan nog even duren, oké.
Maar nee, ik ben nu met mijn eerste artikel bijna klaar.
Het is misschien wel leuk over een aantal, misschien twee. Wanneer heb je je resultaat, denk je, binnen? 2-3 jaar?
Ja, dan is het
hoop dat de podcast dan nog bestaat.
Mag wel hopen.
Nou, misschien tussentijds dat je nog een keer kan vertellen erover.
Zeker, ja.
Dat was hem dan. De tweede aflevering van de podcastserie De Criminoloog. Joël en ik vonden het een enorm interessant gesprek. We willen Roos en Marijn dan ook bedanken voor haar tijd. Over 2 weken zijn we terug. Dan hebben we Anneke Koning te gast. Zij is onderzoekster aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar sekstoerisme. Ondertussen kunnen jullie ons bereiken via het e-mailadres podcastdecriminoloog@gmail.com als jullie vragen hebben, suggesties of tips. Ook zijn wij te volgen via sociale media. Volg ons via Instagram, Twitter en Facebook. Laat een recensie achter in de podcast-app op je mobiele telefoon. En dan zien we elkaar snel weer. Tot dan.